filmpje sta ik het filmpje dat was gemaakt door onze jongste zoon. Ja? Hoor je me, Pep? Nee. Pep, hoor je. Ja? Nu? Wat harder? Hoor je me nou wel? Nog niet?
Ze heeft geen gehoorapparaat meer, want de batterij is leeg.
Oh, ja. Het is ook wel fijn als ik mijn tekst kan zien.
Of hij moet dat naar het midden gaan.
Nou.
Zo.
Zo.
En dan duidelijk praten.
Ja. Goed articuleren, zei mijn moeder vroeger altijd.
Ja.
Goed. Nou, Pasen. De Passion is afgelopen week weer voor de tv geweest. En ik heb begrepen dat er verschillende meningen over waren. Sommige mensen waren enthousiast erover, andere minder enthousiast. En ik hoorde het bij Wilhelmien op de werk. De een, en het maakte niet uit of ze wel of niet geloofde, de een vond het een hele goede aflevering. De ander vond het helemaal niet goed en stopte zelfs met kijken. De Passion is natuurlijk al een heel gebeuren waarbij mensen het evangelie kunnen zien en horen op een eigentijdse manier. En, een aantal jaar geleden was er een acteur die speelde Pilatus. Pilatus, een man van dilemma's, stond er boven in de krant. En die acteur die was John van Eert. Die wilde ook een andere kant van Pilatus laten zien. Welke kant dan, maar goed. Hij wordt geïnterviewd en op een gegeven moment wordt er tegen hem gezegd: speelt uw eigen geloof een rol als u Pilatus moet vertolken? En dan zegt hij: ik ben in Maastricht geboren en heb een katholieke opvoeding gehad. Het was niet streng, ik ging niet elke zondag naar de kerk. Ik heb ook in een internaat gezeten, daar heb ik de slechte kant van de kerk leren kennen. Seksueel misbruik, is dan de vraag. Ja. Maar ik heb het een plekje in mijn leven gegeven. Ik heb niet de neiging om het allemaal tot op de bodem uit te laten zoeken en een schadevergoeding te vragen. Ik neem dit alles ook de kerk niet kwalijk, maar wel de mensen die toen dat internaat leidden. Maar uw geloof veranderde er wel door? Ja. Geloof is voor mij nu een zoektocht naar een goed leven, een goed bestaan. Ik ben heel sterk geboeid door het probleem van goed en kwaad. Ik probeer als een goed mens te leven. Daarin is Jezus voor mij wel een voorbeeld, maar niet in dogmatische zin. Het verhaal van de Passion is indrukwekkend. Het zet je echt aan het denken over je eigen positie in het leven. Maar het geloof als belijdenis, de kerk als instituut, die dingen zeggen me nu niets meer. Dus het belijden van je geloof in Jezus en de kerk als instituut zegt hem niets meer. Wat John van Eert zegt, hoor je veel mensen om ons heen zeggen. Het verhaal is indrukwekkend, mooi. Jezus is een voorbeeld, meestal naast een heleboel andere voorbeelden. Maar geloof en de kerk hebben afgedaan. Ze zeggen niets meer. Dit is de wereld waarin wij leven, de wereld die we ook om ons heen zien, als we tenminste geen oogkleppen op hebben die te maken hebben met een donkergrijs verleden. Men heeft vaak over een verhaal, als het over het geloven in Jezus gaat, en zegt daar doorgaans goed bedoelde dingen over. Maar het blijft blijft het lijden en sterven, de opstanding van Jezus, Pasen, slechts een verhaal? Of is het meer, is er meer? In het filmpje wat we zagen, daarin zie je dat die jongens uitspelen dat er iets onbekends gebeurt. Het gaat over het onbekende. En eigenlijk ook in onze tijd is het voor veel mensen het onbekende. Willemien had op de werk, die was op de werk en een collega had gevraagd wat nou Pasen was. En toen heeft ze me gevraagd om dat filmpje door te sturen. Mensen weten het verhaal helemaal niet. Die collega die heeft een dochter op een christelijke school, daar had ze hem op gedaan. En dat kind komt thuis met liedjes en Pasen en ze weet niet waar het over gaat, de moeder. Dat is de wereld waarin we leven. En zeker hier in de polder, Lelystad, Almere, mensen weten er weinig meer van. Wat dacht je van de opmerking, het verhaal, deze geschiedenis, is het leven voor mij, of het leven voor mij geworden? En wat is leven? Wat is eigenlijk je doel in dit leven? Waar leef je nou voor? En ik wil met jullie gaan lezen Johannes 20, vers 1 tot en met 18, het hele gedeelte. Johannes 20, vanaf vers 1, maar het gaat met name om vers 17 en 18. Dus als je je Bijbel hebt meegenomen, of je smartphone met je Bijbel-app, open hem en lees even mee. Ik lees uit de Nieuwe Bijbelvertaling. Johannes 20 vanaf vers 1. Vroeg op de eerste dag van de week, toen het nog donker was, kwam Maria uit Magdala bij het graf. Ze zag dat de steen van de opening van het graf was weggehaald. Ze liep snel terug naar Simon Petrus en de andere leerling van wie Jezus veel hield en zei, ze hebben de Heer uit het graf weggehaald en we weten niet waar ze hem nu neergelegd hebben. Petrus en de andere leerling gingen op weg naar het graf. Ze liepen beide snel, maar de andere leerling rende vooruit, sneller dan Petrus en kwam als eerste bij het graf. Hij boog zich voorover en zag de linnen doek liggen, maar hij ging niet naar binnen. Even later kwam Simon Petrus en hij ging het graf wel in. Ook hij zag de linnen doeken. En hij zag dat de doek die Jezus' gezicht bedekt had, niet bij de andere doeken lag, maar apart opgerold op een andere plek. Toen ging ook de andere leerling, die het eerst bij het graf gekomen was, het graf in. Hij zag het en geloofde, want ze hadden uit de schrift nog niet begrepen dat hij uit de dood moest opstaan. De leerlingen gingen terug naar huis. Maria stond nog bij het graf en huilde. Huilend boog ze zich naar het graf en daar zag ze twee engelen in witte kleren zitten. Eén bij het hoofdeind en één bij het voeteneind van de plek waar het lichaam van Jezus had gelegen. Waarom huil je? Vroegen ze haar. Ze zei, ze hebben mijn Heer weggehaald en ik weet niet waar ze hem hebben neergelegd. Na deze woorden keek ze om en zag ze Jezus staan, maar ze wist niet dat het Jezus was. Waarom huil je? Vroeg Jezus. Wie zoek je? Maria dacht dat het de tuinman was en zei, als u hem hebt weggehaald, vertel me dan waar u hem hebt neergelegd. Dan kan ik hem meenemen. Jezus zei tegen haar, Maria. Ze draaide zich om en zei, Rabboni. Dat betekent meester. Houd mij niet vast, zei Jezus. Ik ben nog niet opgestegen naar de Vader. Ga naar mijn broeders en zusters en zeg tegen hen dat ik opstijg naar mijn Vader, die ook jullie Vader is. Naar mijn God, die ook jullie God is. Maria uit Magdala ging naar de leerlingen en zei tegen hen, ik heb de Heer gezien. En ze vertelde alles wat hij tegen haar gezegd had. Jezus zegt tegen Maria, houd mij niet vast. Het was natuurlijk een vreemd gebeuren. De dood leek te heersen. Maria, die zo gewond was in haar verleden, die omschreef wordt als een vrouw waarin 7 demonen gehuisd hadden, die daarvan verlost en bevrijd was door Jezus Christus en nieuwe hoop had gekregen, was totaal gevloerd door het lijden en sterven van Jezus. Er was geen hoop. Alleen nog maar de dood. Ze was zo overtuigd van het definitieve van de dood, dat de mogelijkheid van Jezus' opstanding, Jezus' overwinning over de dood en de duisternis, eigenlijk totaal niet leefde bij haar. Ze ziet twee engelen, maar denkt helemaal niet van, hey, twee engelen, dat is bijzonder. Ze ziet alleen maar personen. Ze kijkt om zich heen en denkt de tuinman te zien, aangesteld voor het onderhoud aan de graven. Haar verdriet en haar tranen verblinden haar en ontnemen het zicht op de wereld om haar heen. Dat is wat kan gebeuren als de dood zo dichtbij komt. Als de dood één van je geliefden raakt, van je wegneemt. Je raakt het zicht een soort van kwijt. Pas als Jezus haar naam zegt, alleen zoals hij dat kan zeggen, ontvlamt er hoop, blijdschap, euforie. En dat zal wel herkenbaar zijn. Wij willen hen die we lief hebben vasthouden, ervaren, in hun nabijheid zijn. Maar Jezus zegt, houd mij niet vast. In het Grieks staat er eigenlijk, blijf mij niet vasthouden, een continuum. Wat je nu ziet, Maria, moet je loslaten. Het is niet het uiteindelijke doel. Jezus is in deze wereld, maar er zal een verandering plaatsvinden. Hij moet opstijgen naar de Vader, naar God. Jezus had dat al voorspeld in Johannes 14. Ik laat jullie niet als wezen achter. Ik kom bij jullie terug. Nog een korte tijd en de wereld zal mij niet meer zien, maar jullie zullen mij wel zien, want ik leef en ook jullie zullen leven. Dan zul je begrijpen dat ik in mijn Vader ben, dat jullie in mij zijn en dat ik in jullie ben. Wie mijn geboden kent en zich eraan houdt, heeft mij lief, want wie mij lief heeft, zal de liefde van mijn Vader en mij ontvangen. En ik zal mij aan hem bekendmaken. Dan vers 23... Wanneer iemand mij lief heeft, zal hij zich houden aan wat ik zeg. Mijn Vader zal hem lief hebben en mijn Vader en ik zullen bij hem komen en bij hem wonen. Dat kan alleen door de Heilige Geest. Hè? Jullie hebben toch gehoord, zegt hij in vers 28, dat ik wegga. Dat is de hemelvaart. En bij jullie terug zal komen door de Heilige Geest. Als je me lief had, zou je blij zijn dat ik naar mijn Vader ga. Want de Vader is meer dan ik. Een uitspraak, de Vader is meer dan ik. Als wij Jezus lief hebben, dan beseffen we dat God de Vader meer is dan Hij. Maria mag gaan vertellen dat Jezus de dood heeft overwonnen. En naar God de Vader gaat. En zij, vrouwen in die tijd, die werden niet helemaal serieus genomen. Die konden geen opleiding doen. Die hadden niks te zeggen. Een vrouw en 7 demonen had ze ooit gehad. Dus zeg maar een vrouw met een rugzakje is de eerste verkondiger van het evangelie dat Jezus Christus is opgestaan uit de dood. Zij is de eerste evangelist. Dan zijn er 2 onderdelen van het opstijgen, de hemelvaart van Jezus. De eerste is, Jezus zal moeten gaan zodat de Heilige Geest kan komen. Er zal een nieuwe, diepe relatie gaan ontstaan. Maria moet Jezus loslaten, want hij moet naar de Vader gaan. En er zal een nieuwe relatie ontstaan. Een diepe verbondenheid van binnen. In Johannes 16, vers 7 en 8, zegt Jezus, werkelijk, het is goed voor jullie dat ik ga. Want als ik niet ga, zal de pleitbezorger niet bij jullie komen. Maar als ik weg ben, zal ik hem jullie zenden. Wanneer hij komt, zal hij de wereld duidelijk maken wat zonde, gerechtigheid en oordeel is. Een interessante uitspraak. Dus als de Heilige Geest komt in ons, dan gaan wij het dus hebben over zonde, gerechtigheid en oordeel. We hebben het altijd over liefde en niet oordelen en weet ik wat allemaal. Maar in de voorbereiding dacht ik van, hoe bestaat het? Dit is ook wat de Heilige Geest doet in ons, door ons heen. En dit is dus ook Jezus met ons. Jezus zal door zijn geest altijd met ons zijn. In Matteüs 28. Houd dit voor ogen, ik ben met jullie alle dagen tot aan de voltooiing van het einde van deze wereld. Jezus zal altijd met ons zijn door de Heilige Geest. Hij heeft ons niet als wezen achtergelaten. Hij heeft ons niet losgelaten. Integendeel, hij is gekomen om in ons te wonen. Als je als christen dit leven leeft, mag je erop vertrouwen dat je er nooit alleen voor staat. Wat er ook gebeurt, al worstel je als een Maria met de dood. Jezus is erbij. Het tweede punt wat ik wil maken is dat Jezus van tevoren had gezegd wat hij ging doen na zijn hemelvaart. Dat staat in Johannes 14, vers 1 tot en met 3. Jezus maakt voor ons een plaats klaar in de hemel. Een paar jaar geleden had ik een gesprek met een vriend van mij, een jeugdvriend. Hij gelooft niet. En hij had veel verdriet vanwege het verlies van zijn broer. Die was aan kanker overleden op 45-jarige leeftijd. En we zaten in een restaurant aan het water, aan een meertje. En terwijl ik tijdens ons gesprek uitkeek over dat water, vroeg hij op een gegeven moment: geloof jij nog dat er een leven is na dit leven? Dat er nog wat is? En ik begon hem uit te leggen. Het Paasevangelie. Jezus dood en zonde heeft overwonnen en dat wij daardoor bij hem in de hemel mogen zijn. Toen vroeg hij op een gegeven moment van: maar denk je dat ik mijn vader, moeder en broer nog zal zien? Ik zeg: nou, als jij kiest voor Jezus, dan weet je dat je zult leven. Anders is er geen leven na dit leven. En wat jouw vader en moeder en broer hebben gekozen, misschien vlak voordat ze stierven, weet ik niet. En ik ga ook niet over het toelatingsbeleid in de hemel. Daar hebben we iemand anders voor. Dat is Jezus. Maar jij kan wel een keuze maken om te leven. Werkelijk te leven. En na mijn uitleg was hij een tijd stil. Voor Maria was er een zwart gat. De dood is het einde. Dan stopt alles. En zo voelt het ook. Ook al heb je er een ander beeld bij. Voor mijn vriend was het niet anders. Hij wist niet wat hij zich moest voorstellen bij een leven na dit leven. En ik had hem zo graag willen geven wat ik zelf heb ervaren door Jezus. Ik heb een toekomst die verder reikt dan deze aarde. En die hebben jullie ook als je gelooft in Jezus. En waar de vraag waar mijn vriend mee kwam was eigenlijk waar ik al mee worstelde toen ik 20 was. Wat is nou het doel van dit leven? Waar zijn we mee bezig? Wat is nou de zin van het leven als dit alles ophoudt en we doodgaan? Je werkt voor je geld. Je eet, je gaat slapen, je gaat misschien af en toe eens op vakantie. En dan ga je dood. Dan is het over. Wat is nou de zin van dit leven? Hoeveel mensen die overtuigd zijn van een leven na de dood, leven niet als iemand die geen hoop heeft. Ze werken zich te pletter zonder het besef dat het allemaal opeens voorbij kan zijn. Dat de dood zomaar intreedt. En wat dan? Gelukkig was Rood tot het besef gekomen dat er een Heer en dat er een heiland is. En dus is er voor Rood. Nou, is er voor Rood. Hij is al in de toekomst. Hij is al in dat leven bij God. Waar André het ook over had. Jezus maakt voor ons een plaats klaar in de hemel. Houd dat vast. In vers 18 van Johannes 20 staat: Maria uit Magdala ging naar de leerlingen en zei tegen hen: ik heb de Heer gezien. En ze vertelde alles wat hij tegen haar gezegd had. Het opvallende is dat volgens het evangelie van Marcus de leerlingen van Jezus, zijn discipelen, Maria niet geloofde dat ze Jezus had gezien. Dood is dood. En die Maria, ach, een vrouw en dan nog 7 demonen ook gehad en zo. Pff, wat moet je daar nou van geloven? Een mens met een rugzakje. Bah. Jezus zou het hun later kwalijk nemen dat ze zo weinig geloof toonden. Tijdens het laatste avondmaal had Jezus nog het volgende gezegd in Johannes 16, vers 28. Ik ben bij de Vader vandaan gegaan en naar de wereld gekomen. Nu verlaat ik de wereld weer en ga ik terug naar de Vader. Dat zou een tastbare realiteit zijn. Door de Heilige Geest, zoals eerder gezegd, zou hij niet slechts weggaan, maar ook nabij zijn. Net zo tastbaar als Jezus' aanwezigheid op dat moment bij Maria. Wat zij niet verwachtte, gebeurde toch. Jezus is met je. En dat is een enorme troost. Het is meer dan een verhaal. Het is meer dan een onbekend verhaal. Het is een geschiedenis. Dat wat geschied is. En daar mogen wij van getuigen. Maar hoe zit het met jouw geloofwaardigheid? Want daar had die Maria mee te maken. Hè? Hoe zit het met jouw geloofwaardigheid? Ben jij bereid om een getuige te worden van Jezus' opstanding? Ook al ben je niet perfect. Maria was niet perfect. Mag Jezus als het ware jouw leven zijn. Ook al heb je geen onbesmet blazoen. Misschien valt er wel wat op te merken aan jou. Maar mag Jezus jouw leven zijn. Mogelijk ben je ondersteboven van de dood. Maar Jezus heeft door zijn lijden, sterven en opstanding de dood overwonnen. Door Gods kracht was dat mogelijk. En is het ook mogelijk in ons leven. En in het leven van hen die ons dierbaar zijn. De dood is overwonnen. Ik denk dat het goed is voor ons als gemeente hier om dat te beseffen. De dood is overwonnen. Ook als we zo recent geconfronteerd zijn met de dood. Dit leven hier is tijdelijk. En er is straks een leven te leven. Er zal na ons afscheid hier een doorgaan zijn. En volgens de Bijbel is aan jou de keus of je dat bij God wil beleven of bij die ander, zijn tegenstander. In dit geval is er geen grijs gebied. Het is zwart of wit. Wat is leven? Wat is je doel in dit leven? Waar leef je voor? Wel, laat Jezus je leven zijn. Leef dat uit. Laat de dood niet heersen over je denken. Maar laat Hij je leven zijn. Ik wil met jullie bidden. Heer God, ik wil u danken voor uw genade, uw liefde, uw goedheid. Voor het geven van uw Zoon Jezus Christus. Heer Jezus, ik vind het zo wonderlijk dat u uw leven hebt gegeven, maar u bent opgestaan uit de dood. U hebt dood en zonde overwonnen en nu mogen we werkelijk leven. En ik wil u bidden, Heer, dat u door uw Heilige Geest dat volledig in ons bewerkt. Dat wij die veranderde mensen zijn die een nieuw leven uitleven. En het gaat misschien wel met horten en stoten en mislukkingen, maar toch wel zeker onderweg samen met u op dat smalle pad. Dank u wel, Heer, dat u uiteindelijk naar de hemel bent gegaan, zodat uw geest kon komen. En er de mogelijkheid is dat die in ons leeft. En dat we door die geest ook getuigen mogen zijn van uw opstanding. En de kracht die daarvan uitgaat. Amen.